Goh, ik vind dit wel leuk.
Ik zie dat er veel meer mensen hebben zich aangemeld.
Ik kom echt met heel veel hierin.
Nog een Hilde. En een Eva. Een Edwin. Wow, Rosemarie. Christine. Het wordt heel druk.
Goed zo.
Heeft iedereen koffie?
Thee.
Echt, naar de boekenclub zo.
Water.
Oké, ja, het is nu 15:15. Dan kunnen we ook gewoon beginnen met de tune, denk ik. Zet mijn haar goed? Nou, maakt niet uit, het is een podcast.
Welkom bij de podcastclub. De club waar je bij wil horen.
De podcastclub is een soort boekenclub, maar dan voor podcasts.
Net als bij een boekenclub is het wel leuk als je de podcast waar het over gaat eerst geluisterd hebt.
Hou onze social media in de gaten als je er volgende keer live bij wilt zijn.
Welkom bij de podcastclub. Voor wie het concept niet kent, de podcastclub is een soort boekenclub, maar dan voor podcast. Ongeveer iedere maand bespreken we met een podcastmaker zijn of haar verhalende podcast. En daar nodigen we ook altijd publiek mee uit. En dat is dus vaak in een klein theater. We zouden zelfs op tour gaan, maar ja, toen kwam corona, dus we doen het nu virtueel. En dat doen we dus vanuit allemaal huiskamers. En vandaag wordt de podcastclub gehost door mijzelf. Ik ben Lieven Heremans. En we hebben een nieuw redactielid. En de nieuwe redactielid is Sien. En het is niet Sien die ik ken uit Sesamstraat. Maar haar Twitter-handle is wel Behind the Scenes. En dat vond ik echt superleuk om te leren voor de podcastclub. Want dat is natuurlijk ook een soort van Behind the Scenes. Dus Sien, waar ben jij nu? En kan je misschien jezelf even voorstellen?
Yes, nou, ik ben Sien. En zoals Lieve inderdaad zei, ben ik nieuw bij de podcastclub. Dit is voor mij ook de eerste keer. Dus een beetje spannend. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En ik kom uit Limburg oorspronkelijk. Dat hebben jullie misschien al gehoord aan mijn stem. Maar ik woon nu in Amsterdam al een paar jaar en daar bevind ik me nu ook. Dus live vanuit Amsterdam ben ik.
Nice, ik ben live vanuit Rotterdam. Ik zit dus in de slaapkamer van mijn schoonzusje. Die kijkt nu ook mee, maar dan vanuit de woonkamer. Want ik ben hier op quarantaine bij mijn vriendin. dankjewel, Sien. Het is vandaag 5 mei, dat is natuurlijk een bijzondere dag. Het is vandaag zelfs precies 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. En dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. En vandaag staat de aflevering van de Podcast Club dus ook in het teken van de bevrijding. Want een van de vele podcasts die dit jaar rond dit thema uitkwam is De Hilte Elf. En dat is een podcast van RTV Drenthe in samenwerking met het Drents Archief over het verhaal van de familie Nijboer. En vandaag spreken we met de makers en later ook nog met de familieleden. En de makers zijn Marjolein Knol en Hilde Boelema. Welkom allebei.
Dankjewel.
Ah, ze zijn
fijn dat we er mogen zijn.
Hilde Boelema heeft een Groninger geschiedenis en journalistiek gestudeerd. Ze werkte de afgelopen jaren bij RTV Drenthe en herinneringscentrum Kamp Westerbork en interviewde daarvoor verschillende Holocaust-overlevenden. Nu is ze onder meer werkzaam voor het Drents Archief. Hilde, hi, wat doe je normaal gesproken op 5 mei als je wel naar buiten mag?
Ja, ik was vandaag op bevrijdingsfestival geweest. Wel achter de schermen in Assen. Dat was een hele grote happening, was de bedoeling. En nu is het helemaal stil daar. Dus ja, ik ben nu wel buiten geweest, maar niet op een bevrijdingsfestival. En dan was ik waarschijnlijk vanavond naar Groningen, naar het bevrijdingsfestival gegaan. Om wat drankjes te drinken en nog even te dansen. Maar ja, dat zat er niet in.
Het is even helemaal anders gelopen dit jaar. Ja, nu zitten we hier. Ook leuk.
Ja, ook heel leuk.
En je hebt de podcast samen met Marjolein Knol gemaakt. Zij is podcastmaker en studeerde journalistiek in Ede en radio in Brussel. Sinds 2014 specialiseerde zij zich in het maken van podcast. Misschien ken jij wel van de 7-delige podcastserie Binnen de Muren, die in 2019 uitkwam. Hoi Marjolein, welke podcast is voor jou een inspiratiebron geweest?
Voor het maken van deze podcast?
Ja.
Dat vind ik lastig. Tante Jos, denk ik, was toch ook wel een inspiratiebron. Al was dat echt een zoektocht naar familieleden. Dat is bij ons ietsjes minder. Maar ik vond het wel mooi in elkaar zitten. Sowieso dat thema, dat was, zei dat die podcast kwam nog vrij snel uit. Dus dat was wel nieuw. En op dit moment ben ik helemaal verslaafd aan Making an Opera. Die heb ik net vandaag afgeluisterd. Maar dat was natuurlijk niet je vraag.
Maar wel leuk dat je deelt. Ja. Dankjewel. Dan de spelregels. Als je een vraag hebt, want we vinden het ook leuk om vragen van de luisteraars te beantwoorden, kun je die vraag in de chat stellen. En als je dan de beurt krijgt, zullen wij je naam zeggen. En dan kun je je microfoon aanzetten, zodat jij je vraag kan stellen.
En mocht het echt niet lukken, dan mag je ook je hand opsteken. En dan proberen we iedereen te zien in de chat. En op een gegeven moment vragen we ook, zijn er vragen? Dus dan mag je gewoon antwoorden. We dachten, laten we eerst weer even in de sfeer komen. Door gewoon even met z'n allen naar de trailer te luisteren. Dus die ga ik nu ten gehore brengen.
Na de oorlog is er lang gezwegen. En dat is op zich niet raar. Want iedereen had zorgen, iedereen had wel iemand verloren en wij moesten door. Het land weer opbouwen en dit achter ons laten. En hoewel iedereen de oorlog mee had gemaakt, hadden we allemaal andere verhalen, andere ervaringen. De een was een kampoverlevende, de andere onderduiker. De een zat in het verzet en de ander bij de NSB.
Mijn vader heeft wel verteld dat tijdens zijn jeugd mijn opa er gewoon niet over sprak. Er werd gewoon niet gesproken over de verschrikking in de oorlog.
Dit zwijgen duurde decennia. En sommigen bleven stil, nog tot op de dag van vandaag.
Zo gaan sommige mensen om met trauma's. Hè? Je hebt er natuurlijk houdt er een trauma aan over.
Bij sommigen kwamen de verhalen pas toen ze op sterven lagen. Bij anderen kwam het eerder. En ik denk dat een ieder zich nog dat moment kan herinneren dat er begonnen werd met vertellen. De eerste keer dat ze hoorden wat hun familie echt had meegemaakt. Toen in de oorlog. Wat pa of ma had beleefd. Of opa en oma.
En ik denk dat hij het verdrongen heeft.
De gelukkigen onder ons vertelden erover en deelden hun verhaal. Soms aan een dochter of zoon, soms aan een partner. En soms, dat was toch makkelijker, aan een onbekende.
De norm, volledige norm dus, geboortedatum en de geboorteploos.
Ik ben op Gitterveen geboren. In 1899, 9 september.
En je naam is?
Geert Nijboer.
Geert Nijboer.
Ja.
Dit is De Hilte Elf. Een vijfdelige podcast van Drents Archief en RTV Drenthe, waarin we het verhaal vertellen over een Drents boerengezin tijdens de Tweede Wereldoorlog.
We gaan bij het begin beginnen. En dan eerst de vraag van waar begon het hele idee voor jullie podcast De Hilte Elf?
Het begon met dat het Drents Archief vroeg. Ze zeiden, wij hebben heel erg veel interviews nog liggen uit de jaren 80. Met mensen die in het verzet hebben gezeten en een paar NSB'ers. En wij willen daar wat mee. Kun je er niet een podcast van maken? Dus het was een heel brede vraag. En toen heb ik daar Hilde bij gevraagd. Ik heb haar om hulp gevraagd. Zij weet veel meer van de Tweede Wereldoorlog dan ik. En toen hebben we samen gekeken naar alle interviews en gekeken waar welke verhalen nog niet bekend zijn. Dus zo hebben we eerst gekeken, oké, welke zijn al bekend? Dan kunnen we die afstrepen van de hele lijst. En zo kwamen we uiteindelijk bij het dorpje Gieten en Gieterveen terecht. En toen was eigenlijk het idee om een podcast te maken over het dorp Gieten. Dat was het oorspronkelijke idee. Maar toen kwamen we er al vrij snel achter dat de familie Nijboer eigenlijk het hele verhaal vertelde wat wij wilden vertellen. Want dit bleek een familie te zijn waar alles gebeurde. Een heel normaal boerengezin, waar sprake was van verraad, van onderduikers, van kinderen die in het kamp terechtkwamen. De belangrijkste aspecten van die horen bij een Tweede Wereldoorlog, die kwamen daar allemaal aan bod. En omdat we het zo klein mogelijk wilden houden, omdat we heel erg geloven in persoonlijke verhalen, dat die heel krachtig zijn, hebben we uiteindelijk gekozen voor hun verhaal. Dus het was heel veel afstrepen.
Afstrepen, ja. Want ja. Misschien kan jij dat beter uitleggen als historica, maar ik weet helemaal niks van archieven. Tenminste, niet van Drents Archief. Ik ben wel eens in beeld en geluid geweest. Maar daar ligt niet zomaar een stapel op materiaal voor je klaar, of wel?
Ja, in dit geval eigenlijk wel. In de jaren 80 zijn er een aantal interviews gehouden met verzetstrijders vooral. Het idee van de mannen die die interviews op dat moment hielden, was om een beeld te brengen dat in Drenthe ook verzet was gepleegd. Want Drenthe stond een beetje bekend als de NSB-provincie van Nederland. En zij wilden eigenlijk dat beeld een beetje omdraaien. Van kijk, het is echt niet alleen maar NSB geweest. Nee, er was ook verzet. En zij hebben een 50-tal mensen geïnterviewd. Hebben die interviews vervolgens aan het Drenthe Archief gegeven. Dus wij kregen echt een lijst voor ons met namen. En toen was het, ja, kies maar. Nou, wat Marjolein het ook al zei, een aantal interviews is al eerder gebruikt in radiodocumentaires, bijvoorbeeld over Nieuwlanden. Nieuwlanden, nou, dat is, staat bekend als Drenthe-Jeruzalem. Daar werd wel heel veel, waren veel onderduikers. Daar was wel bekend van dat er veel verzet was gepleegd. Dus eigenlijk viel Nieuwlanden al voor ons af, omdat dat verhaal te bekend is. Andere grote verhalen over overvallen op het huis van bewaring wilden we ook niet doen, want we wilden het persoonlijke verhaal vertellen. En Gieten vonden we exemplarisch voor een Drents dorp, op de grens van zand en veen. Er werd voor de oorlog daar waren veel NSB-stemmers. We waren daardoor eigenlijk wel een beetje getriggerd van wat gebeurde er in die gemeente en hoe gingen mensen daar met elkaar om, ook met de aanwezigheid van al die NSB'ers, en durfden wel mensen onderduikers in huis te nemen? Nou, die vragen hadden wij allemaal. En eigenlijk het verhaal van de familie Nijboer gaf antwoord op die vragen.
Dankjewel. En de hoofdpersoon van jullie verhaal, van het verhaal, is Geert Nijboer. Hij was een boer in Drenthe, een boerderij die nu gesloopt is. Maar hoe ga je te werk over een podcast als de hoofdpersoon helemaal niet meer is, als hij is overleden?
Doe maar hoor.
We hadden dus die interviews met hem. Hij heeft dus in de jaren 80, heeft zowel hij als zijn zoon hebben interviews aan het Drents Archief gegeven. Dus zijn verhaal, bijna 3 uur lang, konden we luisteren.
Maar het is niet alleen maar dat, denk ik, toch? Want...
Nee, we probeerden natuurlijk ook heel veel informatie te verzamelen. Dus we hadden die interviews, dat was dan de basis. Dat heel fijn was, maar voor mij soms ook moeilijk nog om te verstaan. Omdat het toch een dialect is. Gelukkig kon Hilde meer verstaan, dat was heel fijn. En toen zijn we eigenlijk van buiten naar binnen gaan werken. Dus we zijn begonnen bij de vereniging van Gieten, de historische vereniging, als ik het Oranje Comité moet ik zeggen.
Nee, historische vereniging hebben we gewoon opgebeld.
Ja. Hebben we gewoon opgebeld om te vragen van, joh, kennen jullie nog mensen die leefden toen tijdens de Tweede Wereldoorlog, die dat hebben meegemaakt? Hebben jullie verhalen? Et cetera, et cetera. Dus zo zijn we van buiten steeds dichterbij gekomen. En zijn we terechtgekomen bij Henk Nijboer, bij de kleinzoon, achterkleinzoon moet ik zeggen, van Geert. Nou, die bracht ons weer in contact met zijn vader en tante en oom. En zo is dat balletje gaan rollen.
Het mooie was dat Henk Nijboer is Tweede Kamerlid. En dat was eigenlijk het enige wat we wisten op dat moment. Dus we hebben echt gewoon een mail gestuurd naar henk.nijboer@tweedekamer.nl. Ik weet niet precies of dat e-mailadres. We hebben gewoon gezocht wat zou een Tweede Kamer e-mailadres zijn. Nou, dat werkte. En we kregen vrij snel reactie. Dus zo ging het balletje rollen.
En hij wilde dus graag meewerken.
Ja.
En even nog...
Ja.
Oh, niet?
Ja.
Graag, ja. Nee,
het is niet zoveel privé.
Het is wel, ik geloof niet dat hij direct, ja, hij heeft er wel even over nagedacht van, oké. Maar het was wel, we waren welkom, ja.
Ja, dat is gelijk.
Ja, maar is hij ook degene waarvan je dan aan het einde van de eerste aflevering, Marjolein, zeg je tegen hem van, ik heb iets uitgevonden over je familie, maar ik weet niet zeker of ik wel degene ben die het aan jou moet vertellen.
Ja, dat was een heel raar moment.
Ja.
Ja. Ik zat er ook vrij ongemakkelijk, wat eigenlijk heel gek is. Want als journalist weet je natuurlijk vaker meer dan je hoofdpersoon. Maar dan zijn het vaak toch wat abstractere zaken over een zwembad dat er wel of niet komt. Ik noem maar even iets vaags. Daarvan denk ik niet dat het zo extreem is. Maar dit vond ik zo privé over wat er met zijn overgrootvader, met zijn opa was gebeurd. En ook wel details waar we achter waren gekomen in ons onderzoek. Dat ik dacht, ja, maar ben ik dan wel de persoon die jou dit moet vertellen? Moet je dit niet horen van... moet je niet rustig inlezen of moet je dit niet horen van familieleden? Of nou ja, noem maar op. Maar hij was daar heel gemakkelijk in.
Hij klonk echt alsof hij het mij niet uitmaakte van ja, vertel maar.
Ja.
Of was dat niet
zo? Ik vond
het
zelf ook heel ontnuchterend. Ik vond het wel prettig.
En hoe reageerde hij uiteindelijk? Want dat horen we niet terug in de podcast, toch?
Jawel, in de tweede aflevering.
Oh shit, ben ik dat toch weer vergeten?
Nee, hij zegt inderdaad, nou vertel maar.
Ja,
ja klopt. Nee, klopt. Dat komt niet terug in de pot.
Ja, op het laatst komt hij erop terug.
Helemaal op het einde, de allerlaatste aflevering. En inderdaad dat hij nog lang niet alles wist.
En dat hij ook zelf op zoek is gegaan naar de Emslandkampen, waar zijn oom om is gekomen. En hij is zelf veel meer zich erin gaan verdiepen naar ons... onze podcast, ons verhaal.
Ja, dus het was ook voor hem... het was natuurlijk helemaal nieuw, maar... Ja, jammer dat hij er niet is. Had hij even kunnen reageren. Heeft hij achteraf nog iets gezegd?
We hebben hem dus als allerlaatste nog gesproken. Toen hij 4 afleveringen van de podcast had gehoord.
Ja.
En... Hij is er heel blij mee. Ook met dat wij zoveel hebben uitgezocht.
En over de vorm zelf, want jullie hadden dus eigenlijk een hele grote stapel met verhalen waar je uit kon kiezen. En dan ga je eigenlijk afstrepen, zeiden jullie net. Dus dan zoek je naar allemaal, eigenlijk klassieke verhaal elementen, of niet?
Sorry, nog één keer het klassieke verhaal?
Klassieke verhaal elementen, dus weet ik veel, je zei net verraad of intrige.
Nou, we zochten meer iets dat... waar iedereen zich in zou kunnen herkennen. Dus je hebt inderdaad het narratieve element. Er moet een conflict zijn, er moet wel iets gebeuren. Ofwel, heel grof gezegd, er moet ergens iets misgaan. Want dan pas gaat het verhaal leven. Maar in dit geval ging het ons meer om dat elke luisteraar zich in een deel van het verhaal kon herkennen. Dus bijvoorbeeld in het feit dat het een heel normaal boerengezin is. Uit een klein dorpje, waar we eigenlijk nog heel weinig over hebben gehoord. We horen natuurlijk vooral over de Joden die naar concentratiekampen moesten. Of over mensen die in het verzet zaten en die nu helden zijn. Dat soort verhalen kennen we, maar dit verhaal nog niet. En dan wel dat soort kleine aspecten waar iedereen zich toch nog wat in kon herkennen. Die identificatie, dat vonden we het belangrijkst.
Ja, en ook het gedeelte van dat er niet aanvankelijk niet over verteld werd. Wat je natuurlijk ook in heel veel families ziet. Van je moet verder. Dat je ook in de teaser hoort. Van het land moet opgebouwd worden. Er wordt niet over gepraat. En dat er toch uiteindelijk over gepraat wordt. En dat moment. Ik denk dat heel veel mensen dat ook echt herkennen in hun eigen familieverhaal met hun opa of hun vader. Of dat er nooit over gepraat is. Dat echt mensen hun verhalen mee hebben genomen hun graf in. En dat was ook een beetje de aanmoediging eigenlijk die we willen geven aan onze luisteraars. Van blijf erover praten. Blijf vragen stellen. Want voor je het weet is het te laat en kun je die vragen niet meer stellen. Het is ook echt wel om mensen een beetje aan het denken te zetten en in actie te laten komen.
Ja, dat vond ik ook wel heel mooi, dat je eigenlijk in het verhaal spreekt natuurlijk met heel veel verschillende soorten generaties. En daar komen we zo nog op terug, want we hebben een mooi plaatje van de stamboom. Maar ik wil toch nog één vraag stellen, want jullie hebben het over dat het herkenbaar zijn moet zijn voor iedereen. En dan denk ik aan wat vaak wordt gezegd over podcasts, dat het een persoonlijk verhaal is. Is dat dan wat jullie bedoelen met dit is een persoonlijk verhaal, dat het voor iedereen herkenbaar is?
Ja, met dat het persoonlijk verhaal, dat is eigenlijk natuurlijk dat... Wat jij misschien bedoelt, is dat je nu heel vaak iets hoort van de podcastmaker zelf. Op de een of andere manier is dat een trend, dat de podcastmaker vertelt over zijn of haar eigen ervaringen of gevoel ergens bij. En dat doen wij niet. En wij hebben ervoor gekozen om dit persoonlijke verhaal dan te vertellen. En het is inderdaad wel, hoe persoonlijker je het maakt, hoe indringender het is en hoe beter, denk ik, mensen zich kunnen identificeren met de hoofdpersoon.
Ja, en als je... Oh, sorry, ga je gang.
Nee, we kregen daarna ook echt wel reacties van mensen die zeiden, hey, we zijn erover gaan praten. En of ik herken het verhaal, dit lijkt op het verhaal van mijn opa of mijn vader. Dus zo wordt het toch heel persoonlijk.
Ja, dus die tactiek heeft gewerkt.
Ja.
En het is ook niet echt, als je stelt dat je het zelf zou gaan vertellen wat je zou gaan doen in het archief en we hebben zo'n stapel met dingen, dan wordt het meteen ook meer zo'n soort zoektocht, wat ook heel een populaire vorm is, toch?
Ja, ja, en die hebben we geprobeerd een beetje te vermijden.
Ik wou die zoektocht echt kosten, want het kost vermijden inderdaad. Want ik ben daar helemaal geen fan van. Het wordt een soort van trucje wat je terugziet in een podcast. Ik ga op zoek naar dit en dat en zal ik het vinden? Is het waar of niet waar? Dat is ook zo'n trend. Het is en persoonlijk en een zoektocht. Schik is daar ook heel goed in. Prachtige podcast, daar niet van. Maar het is een, het wordt nou gezien als het ultimum of zo. En wij wouden dat eigenlijk helemaal niet doen, maar het is toch een beetje er doorheen geslopen van een heel licht onze zoektocht naar, goh, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Vooral met het losgeld komt dat naar voren.
Ja, ja, daar zit je inderdaad wel zelf te praten met die onderzoeker.
Ja.
Zie, nu mag jij weer een vraag stellen.
Oh, sorry. Nou, ik heb hier zelf wat het bijzonder is aan dit verhaal, maar dat hebben we eigenlijk net ook al besproken. Dat hebben jullie net al gezegd eigenlijk. Ja, hebben jullie daar nog eens toe te voegen?
Nou, ik blijf het ook nog steeds bijzonder vinden dat je eigenlijk 4 generaties aan het woord hoort. Je hoort opa Geert, je hoort zijn zoon Hendrik en de drie kinderen van Hendrik. En dan weer van een kleinkind van hem. En dat is wel die 4 generaties en hoe ze ook allemaal het anders beleefd hebben, anders tegenaan kijken, wat het met hun heeft gedaan. Ja, ik vind dat echt wel heel, ja, misschien hier de stamboom.
Ja, ja.
Dat vind ik het wel heel bijzonder maken, dat je dus die audio hebt, dat iedereen zijn eigen verhaal kan vertellen. Welke generatie ook.
Dat zelfs een heel andere belevenis heeft. Dat vond ik zelf ook heel, heel bijzonder. Sterker nog, later hoorde ik nog weer opnieuw het interview terug van Geert en Hendrik. Dus vader Geert en zijn zoon Hendrik. En daar hoor je op een gegeven moment de interviewer een vraag stellen aan Geert. Dus aanvankelijk was het zijn idee om alleen Geert te interviewen. En op een gegeven moment vraagt hij naar zijn zoon Hendrik. En vraagt hij van, goh, mag ik hem ook vragen stellen over zijn ervaringen in het kamp? En dan hoor je de vader invullen, ja, nou, hij praat er niet graag over. Maar u kunt het altijd vragen. En dat vond ik ook weer heel bijzonder. Alleen al om de tijdsgeest, dat ze er überhaupt over praten. Maar ook van, ja, hij praat er niet graag over. Ik vond dat zo veelzeggend en ook heel mooi om die vader te horen zeggen. Ik hoorde dat pas veel later in het interview terug. Weet je dat nog, Hilde?
Ja.
Dat typeert eigenlijk wel het hele aspect van er niet over durven te praten.
Ja, maar ook dat ik me afvroeg, is er dan naar gevraagd thuis? Als hij praat er niet graag over, hoeveel zouden ze er samen met z'n tweeën over hebben gehad? Hoe bijzonder was dat interview dat hij er toch nog zoveel over heeft verteld? Hoe uniek was dat? Nee, goed, ik ging zelf weer heel veel invullen.
Zit wel in je hoofd.
Maar de kinderen hebben ons wel, Geert, Roelie en Rijn, hebben wel inderdaad aan ons verteld wat hun vader uiteindelijk verteld heeft en wat hij op schrift heeft gezet ook. Maar dat het altijd wel 4, 5 mei heel beladen bleef. Na al die jaren ook. En het bijzondere was dat ik toevallig iemand tegenkwam die als klein meisje Hendrik, de vader van Geert, Roelie en Rijn, kende. En dat was vaag familie. En die kwam daar thuis. En die mocht als klein meisje weer tegen haar gezegd, je mag niet over de oorlog praten met Hendrik. Want hij liep een beetje raar, geloof ik, daardoor. En er mocht niet over gepraat worden. Want hij had heel erg dingen meegemaakt. Dus dat ook zo gezegd werd door de ouders van dat meisje. Wat nu een vrouw is van in de 40, in de 50. Mm-hmm. Maar dat, ja, hoe je dat altijd meedraagt. Dat, ja.
Maar terwijl de kinderen van Hendrik, die hier nu ook luisteren, terwijl zij er heel erg... terwijl zij eigenlijk nog best wel veel hebben gehoord relatief over...
Wat heel bijzonder
Hendrik
is.
Heeft ze eigenlijk nog best wel veel verteld. En dat is heel uniek. Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dus uiteindelijk hebben ze nog best wel wat gehoord. En dan nu uiteindelijk achteraf horen ze natuurlijk nog meer... door het verhaal dat, ze hebben, dat hij heeft opgeschreven, hebben ze nog weer meer gehoord... dan dat hij hen fysiek heeft verteld.
Want ze wisten toch niet van deze interviews.
Nee, dat ook niet.
Maar zij wisten niet dat die er lagen?
Nee.
Oh.
Nee. Geert zei dat hij het wel misschien geweten had, het ooit wel eens gehoord heeft, maar hij wist het niet. Wist het niet. Dat had hij niet gehoord.
Dus misschien zijn er nog wel veel meer van dit soort geheime interviews.
Ja.
In familieverhalen.
Het valt dus wel gewoon op te vragen bij het archief. Je kunt het wel gewoon vinden. En een familielid wist er ook wel gewoon van. Maar goed.
Maar die had het nooit gelezen natuurlijk.
Precies.
Oké. Het is wel fijn als je dan ook zo'n verhaal terugkrijgt.
Nou ja, we eindigen natuurlijk de podcast daar ook mee. Dat van, zoals jullie hier zien, Piet, de jongste van de kinderen van Geert. Zijn vrouw leeft nog en die belde mij op het archief op. En die vertelde dat ze die interviews thuis had. En dat ze nog heel goed wist dat Geert, dus de oude opa, tegen haar man zei van... ze mogen pas openbaar gemaakt worden als ik dood ben. Nou ja, dus... Ja, en zij wist het. En ze hebben daar op de plank gelegen. Daar heeft ze ook niet geluisterd.
En dan even terug naar dat maakproces. Wat is eigenlijk jullie rolverdeling? Want jullie maken deze podcast met z'n tweeën.
Nou, Hilde die heeft... ik ga het voor jou invullen, Hilde.
Hilde heeft, wat je gaat zeggen nu.
heeft heel veel uitgezocht. Als ze het echt een functie zou moeten geven, een heel goede researcher geweest. Ze heeft alle archieven doorgespit. En bijvoorbeeld alles wat je hoort ook over het losgeld. Al dat soort zaken, maar ook veel meer nog. Ook wat we niet hebben kunnen vertellen, heeft zij allemaal uitgezocht. Van tevoren en ook de interviews hebben we samen verdeeld. En daarna heb ik iets meer gewerkt aan het script schrijven en ik heb de montage gedaan. En dus meer het monteren komt van mij en het verhaal schrijven. Dat is dan iets meer mijn werk, maar alle belangrijke voorwerk, de basis. Hilde, zeg ik dit goed zo?
Wat jij altijd zegt, Marjolein, is dat bij de interviews ik over de feiten het heb en jij over de emoties.
Ja, we vullen elkaar heel mooi aan.
We vullen elkaar heel goed aan.
Sorry. Normaal gesproken zou je dan zeggen good cup, bad cup. Maar dat gaat niet helemaal op.
Ik weet niet wie dan good en wie dan bad is.
Emotioneel en rationeel.
Ja.
En als je dan al het materiaal hebt, hoe ga je dan aan het werk met zoveel audiomateriaal?
We hebben uitgerekend hoeveel uren, Marjolein.
Oh, dat ga ik eventjes weer erbij pakken. Ik heb dat opgeschreven. We hebben het laatst helemaal...
opgeteld, hoeveel uur audiomateriaal
opgeteld, hadden. Even kijken hoor. Het was... Oké, komt-ie. 22 uur materiaal hebben we. Ja.
En dan? Wat ga je daar doen?
Nou, wat wel heel erg fijn is, is dat Hilde alles heeft getranscribeerd.
22 uur?
Nou ja, niet... Ja, nou nee.
Nou, wel
bijna,
ja.
Bijna alles. Ja, dat hebben we op papier en daarvan, toen hebben we bedacht, oké, we verdelen het chronologisch, we delen de afleveringen chronologisch in, dus 1940, 1941 enzovoort. Toen hebben we alle quotes uitgezocht die passen bij die bepaalde tijd of wat we daar wilden vertellen. Dat had Hilde ook gedaan en daarna ben ik meer narratief gaan kijken, oké, wat is een... mooie, spannende manier om dit verhaal dan op te bouwen. En ben ik gewoon gaan schrijven.
En dat zijn echt gewoon meer... Die dingen die jij schrijft, dat zijn dat dan? Dat zijn de scripts.
Ik heb het script nog niet bij. Anders dan had ik het even ook laten zien. Het is... Ik schrijf alles uit. Dus voice-over, bijvoorbeeld tekst, schrijf ik uit. De quotes schrijf ik uit. Dus dan zie je erboven staan voice-over, dan komt de voice-over tekst. Dan zie je quote Roelie, dan zie je wat Roelie zegt. En daartussen zie je af en toe nog hier achtergrondgeluid vogels, hier achtergrondgeluid klok, hier muziek.
Ah ja.
En dan bepaal ik in de montage, doe ik daar veel meer mee en dan maak ik veel meer lagen. Mm-hmm. Van bijvoorbeeld achtergrondgeluid. En of in de montage kom ik er dan achter dat die klok goed werkt en dat ik dat terug moet laten komen overal. En nee, goed. Dus in de montage ga ik daar qua vormgeving nog veel meer mee prutsen. Maar alle tekst schrijf ik letterlijk uit.
En hoe kom je dan uit op... want het zijn nu 5 afleveringen van iets meer dan 20 minuten.
Ja.
Hoe kom je daarop uit?
We hadden eigenlijk van tevoren bedacht, het worden afleveringen van 15 minuten. En dat is dan ook iets dat je van tevoren bedenkt, dat is een fijne luisterlengte. En ook gewoon hoeveel tijd we erin stoppen van tevoren qua research. Dat is dat ook met een bedrag bijvoorbeeld waar we hoeveel geld Hilde en ik zouden krijgen voor het maken van deze podcast. Hadden we een beetje zo berekend, zoveel tijd gaat er zitten in het maken van een aflevering van 15 minuten. Dus dit kunnen we dan maken. Dus dat was een beetje zo bedacht. En 20, 25 minuten is het uiteindelijk geworden, omdat we dat ook een lekkere luisterlengte vinden. En omdat we een beetje ook waren vergeten dat je ook nog tijd kwijt bent met de intro. Dus de eerste...
De intro en de outro.
Dus dat is uiteindelijk ook nog weer extra 5 minuten.
Dus er is niet vanaf hoge hand bepaald van... Het moet op de radio uitgezonden worden, dus het is zo lang.
Nee, gelukkig niet. Daar waren we heel vrij in.
Ja, nou, de laatste aflevering is wat langer. Maar dat hebben we ook met RTV Drenthe gewoon overlegd. Van, ja, we willen een mooi eindigen. Vind je het goed als die wat langer is? Want we willen niet de laatste aflevering ineens afraffelen. Omdat die op radio moest komen. Dus dat hebben we gewoon rustig met ze overlegd. Nou, dat is geen probleem. Ze wilden het ook gewoon goed.
Wat fijn is dat je gewoon die ruimte ervoor krijgt, die creativiteit. En had ik nog een ander vraagje, want je zit natuurlijk toch in de coronacrisis toen jij ging editen, Marjolein. Hoe is dat gegaan?
Ja, in principe maak ik de hele montage thuis en dan helemaal op het eind, als alles al helemaal klaar staat in de tijdlijn, dan ga ik naar RTV Drenthe toe en ga ik samen met een editor zitten om hem... de puntjes op de i te zetten, om er een filtertje onder te gooien en al dat soort zaken. En het was nu inderdaad wel lastig. Ik belde eerst en toen zeiden ze, nee, je mag niet meer komen. Toen zei ik, oké, dan komt de podcast niet af. Toen zei ze, dan gaan we toch even wat regelen. En toen mocht ik bij hoge uitzondering toch langskomen. En hadden we het zo geregeld dat de editor in zijn ruimte zat... dat ik in de ruimte er tegenover zat. Er zat een glasplaat tussen. En in die ruimte kon ik ook de voice-overs opnemen. Dus we konden elkaar zien. En dan hadden we elkaars scherm gedeeld. Dus hij kon mijn scherm zien en ik zijn scherm. En zo konden we dan monteren en met elkaar praten. Er lag een snoer zo buiten de ruimtes om. Dan gingen ze zo de deuren in. Dat snoertje van de microfoon. En dat we elkaar, dat we elkaar konden horen. En zo deden we dat heel creatief. Ja.
Cool. Ik zie dat Edwin heeft zijn hand opgestoken. Misschien betekent dat hij een vraag heeft. Als dat zo is, dan mag je hem nu stellen.
Ja, hoi. Als het goed is, kunnen jullie mij verstaan. Zaandam hier. Zaandam calling. Ik was erg benieuwd. Er is een hele stamboom en ik heb gisteren en vandaag de serie geluisterd. En soms is het nogal onoverzichtelijk voor mij als leek om te zien wie is ook alweer wie en... in hoeverre heb je daar rekening mee gehouden en heb je dat ook uitgetest dat dat duidelijk is voor mensen?
Ja, nou wij hadden, dat is een heel goede vraag. Hilde en ik hadden de eerste aflevering gemaakt. En toen kregen we al terug van mensen, het is wel heel ingewikkeld met alle namen. Maar gelukkig waren nog niet alle afleveringen af. Dus hebben we dat in de rest van de afleveringen geprobeerd wat beter te benoemen.
Ja, dus alles vanuit Geert te schrijven, zeg maar vanaf de Geert die hier ook bovenaan staat. Dus zijn zoon, zijn kleinzoon, zijn achterkleinzoon, om het zo te benoemen. Ja, dus, maar het is lastig, want je ziet, als je hier de stamboom ziet, zie je ook al dat dus de kleinzoon Geert heet. En er was ook nog een onderduiker die Geert heette. Dus het, Ja, het was wel een lastige. Ja. En we hadden drie meeluisteraars. En we hebben aan hen ook constant gevraagd van, is het duidelijk? En, nou, geprobeerd om het zo duidelijk mogelijk te maken.
Ja, als we een aflevering hadden afgemonteerd. Ik had altijd, uiteindelijk eindigde ik met ongeveer 5 versies. Een versie 2 werd altijd eerst naar Hilde opgestuurd. Versie 3 werd dan ook altijd naar de buitenwacht gestuurd. Dat waren dan in ieder geval 3 mensen. En die gaven dan hun ongezouten kritiek.
Ja.
Zoals inderdaad, hè, ik snap niet wie is. En dan probeerden wij dat toch nog verder op te lossen.
Nou, goed gedaan in ieder geval. Weet je, was heel duidelijk dus.
Dankjewel.
Gelukkig.
Ik moet zeggen dat ik het ook wel echt lastig vond om te volgen wie nou wie was. Gelukkig kreeg ik op een gegeven moment het plaatje van de stamboom. Dat hielp heel erg. En af en toe dacht je, en je moet ook gewoon heel erg erbij blijven van, oh ja, dat was die en dat was dan die en ook al die namen door elkaar. Dus ik herken wel wat je zegt, Edwin. Ondertussen laat ik nog wat mensen toe die een beetje laat zijn, maar gezellig. zullen we door naar het volgende blokje? Dat gaat ook wel een beetje over het volgen, namelijk die accenten. Je hebt dat al eerder gezegd. Dat was toch wel voor mij ook af en toe moeilijk om te volgen. En soms hoorde je ook een klok heel hard tikken. Dat wordt ook heel duidelijk benoemd. Dat was heel grappig, want ik moest daarbij denken aan... we hebben eerder een aflevering in de podcastclub gehad met Elise. Elise het Hart. En zij heeft het Instituut voor Huisgeluid opgericht. En vanuit daar maakt ze ook een podcast. En er zitten dus... Dat is ook vanuit het Meertens Instituut is ze helemaal dat dialectendatabank doorgegaan. Dus daar gaat het eigenlijk niet om wat mensen zeggen, maar om de geluiden die je hoort die in de opnames zitten. En daar is de tikkende klok natuurlijk het meest voorkomende voorbeeld van. Dus toen dacht ik, oh ja, dat hebben we ook al een keer eerder gehoord. Maar waar liep jullie daarin tegenaan?
Nou ja, de verstaanbaarheid.
Ja. En de slechte kwaliteit eigenlijk van de opnames uit de jaren 80. Want zoals je zegt, de klok. Het leek inderdaad net of de microfoon naast de klok lag en zij aan de andere kant van de tafel zaten. Dus dat waren geen beste opnames. Dus we hebben inderdaad ook... Nee, daar hebben we natuurlijk nooit over nagedacht. Het was gewoon het vastleggen. Dat was het idee. En niet van, oh, dat gaan we uitzenden ooit.
Ja, de opname van Hendrik die was dusdanig slecht en niet goed verstaanbaar dat we daarvoor hebben besloten om een acteur te vragen het in te spreken.
Ja. Maar we vonden het wel mooi, want het is wel een Drentse podcast. Dus we vonden het wel heel mooi ook om Geert's stem te laten horen. Het hoort wel echt bij deze regio, het accent. Zoals Marjolein al zei... Ik kon het iets beter verstaan dan Marjolein. En soms zei ik tegen Marjolein, nee, hij zegt dit.
Dacht ik dat hij iets zei en zei Hilde, nee, dat zegt hij helemaal niet. Maar misschien wel goed om erbij te vermelden. Als je hebt geluisterd en je hebt Geert niet verstaan.
Maakt niet
alles
uit.
Wat hij zegt.
Huh? Nee, ik zei, dat maakt niet uit. Als je hem niet hebt verstaan, kun je hem nog...
Dat is niet erg, want alles wat hij zegt, zeg ik in andere woorden alsnog.
Ja,
precies. Dus normaal heb je bij televisie heb je natuurlijk een soort ondertitels die je kan gebruiken als iemand een accent heeft of iets onverstaanbaars zegt. Dat kan nu niet, maar daarvoor heb je dan de voice-over gebruikt.
Ja. Of soms zegt Roelie of Geert of Rijn, een van de kleinkinderen, ook hetzelfde wat hun opa eigenlijk zegt. Dus dan is dat de ondertitel.
Ja, en dan was het er vooral bij als sfeer. En... Dan vervolgens herhalen zij het, maar dan soms wel nog mooier omdat ze elkaar zo enthousiast aanvullen.
Ja.
En het verhaal weer helemaal herbeleven. Dus ik vond het zelf vooral een mooie sfeer toevoeging.
Ja.
En een ander vraagje. De muziekkeuze, want jullie hebben als eindnummer van jullie podcast een heel mooi nummer. Wat echt heel erg goed aansluit ook bij jullie hele podcastverhaal. Hoe zijn jullie bij dit eindnummer gekomen?
Nou, Joost Dijkma heeft het gemaakt als een componist. En ik ben heel erg fan van zijn werk. Het is echt een fantastische fingerpicking gitarist. En hij komt oorspronkelijk uit Rolde, uit dezelfde gemeente van Gieterveen, Aanhunsen. En Hilde en ik hadden een gedicht gevonden van Gerard Nijhuis. Dreum heet dat gedicht, Droom in het Drents. En dat is geschreven door Gerard Nijhuis dus. En hij komt oorspronkelijk weer uit Gieten. Dus het dorpje naast Gieterveen. En zijn vader was burgemeester in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus naast dat het gedicht qua inhoud vonden wij dan heel erg paste bij het verhaal, was ook nog, waren ook de personen gewoon heel geschikt qua locatie en qua ervaringen. Dus het klopte voor ons gevoel helemaal.
Ja. We hebben Gerard Nijhuis ook zelf geïnterviewd over zijn oorlogservaringen. Ja, alleen, dat konden we helaas niet gebruiken in de podcast. De verhalen waren echt prachtig, met pijn in het hart. Past het er niet in. Maar wel heel bijzondere verhalen heeft hij ons ook weer verteld. En waardoor we wel weer beter de sfeer in Gieten en Gieterveen snapten in de oorlog.
Ja. En misschien ook nog leuk om te benoemen. Aan het eind hebben we natuurlijk het eindnummer van Joost Dijkema en Gerard Nijhuis. Maar ik probeerde in elke aflevering ook altijd muziek uit de jaren 40 terug te laten komen. Van RTV Drenthe heb ik allemaal cd's gekregen. Kijk, voor de mensen die het kunnen zien. Ik heb ze nog, een hele stapel. Muziek uit de oorlogsjaren. Met ook echt prachtige titels. Het is echt, nee, ik kende dus heel veel niet. Kijk hoor, ik ga wel iets voorlezen. Ik heb een tuintje met Havana. Door de nacht klinkt een lied. Ik heb een keukentje. Ketel Binky. Ben verliefd op een keukenmeid. Ach, nee. Cheryl gaat het dan wel. En zo heb ik altijd een nummer geprobeerd uit te zoeken. Samen met Hilde. We hebben samen wel ook heel erg om gelachen. Om de muziek. Zo hebben we altijd een nummer geprobeerd uit te zoeken. Die goed paste bij de sfeer van de aflevering. Eén keer is het niet gelukt. Dat was de derde aflevering, die was gewoon zo zwaar. En vaak is deze muziek zo vrolijk.
Ja.
Dat viel echt te erg uit de toon. Dat klopte niet. Met pijn in het hart. Maar in de aflevering, in de radio, bij de radioversie is daarna nog wel niet het Wilhelmus, maar een...
Ja, dat is een ander nummer toen uitgezonden.
Er is normaal een ander nummer uitgezonden. Ja. Om in de sfeer te blijven. Daar was ik wel heel blij mee.
Ja. Ja, jullie zeiden het al. Niet alles past erin. Je moet toch van 22 uur moet je... Nou, hoe lang is dit? 1 uur, 1,5 uur? Iets langer.
Ja.
1 uur en langer, 50 minuten, denk ik. Ja.
Ja.
Dat moet je dus comprimeren, als het ware. En wat we bij de podcastclub altijd als vast onderdeel doen, is een gesteuveld fragment. En die hebben we van jullie gekregen, dus daar gaan we even naar luisteren. Het duurt wel iets van 4 minuten, dus ogen dicht.
Pap die was altijd heel druk, zat in allerhande verenigingen en dat soort dingen. Dus overdag was hij gewoon heel veel weg.
Je hoort Roelie, de dochter van Hendrik Nijboer.
'S Avonds was hij vervolgens ook weer naar allerhande vergaderingen en dat soort dingen. Maar hij ging elke avond, 7 dagen per week, bracht hij ons naar bed. En dan ging hij altijd een verhaaltje voorlezen. En voor mij een meisjes...
Vertellen.
En voor mij een meisjesverhaaltje en voor de jongens een jongensverhaaltje. Ja.
En af en toe, dan gingen die verhaaltjes ook over de oorlog. En die verhalen waren zo mooi dat de kinderen er met regelmaat om begonnen te vragen.
Daar vroegen we dan af en toe ook van, pap, vertel eens wat over de oorlog. En dan vertelde hij een verhaaltje waar toch wel een beetje een grappig verhaaltje. En veel over Appie. Appie Hovinga, maar die was heel slim. Ja. En die wist dat allemaal veel beter dan hem.
Hij probeerde toen, en die verhaaltjes altijd toch wel het positieve, wat er ook gebeurde in zo'n kamp, daar te vertellen. Ja, nooit ellende verteld.
Op een morgen bleef iedereen liggen. Er werd opnieuw door de kampwacht geroepen dat we op moesten staan. Maar niemand verroerde zich. Toen nog eens. Als je nu niet opstaat, komen de soldaten. Nog geen beweging. Toen opeens kwamen de soldaten. Ze schoten door de barak. Dat maakte een vreselijk lawaai. Gelukkig schoten ze niet op mensen. We zijn nog nooit zo vlug uit bed gekomen als die keer. Aankleden hoefde nauwelijks, want we gingen zo met de kleren aan slapen. Klompen een jas aan en klaar. Toen naar buiten. Er was maar één uitgang. Daar zaten een paar dubbele deuren voor. Aan elke kant van deze deur stond een soldaat met een gummislag. Deze deden niets dan slaan op de mensen die naar buiten gingen.
Veel van de verhalen die Hendrik zijn kinderen vertelde voor het slapen gaan, gingen over Appie Hovinga. De oud-klasgenoot van Hendrik die samen met hem in het kamp zat. Favoriet van de kinderen was het verhaal met de slagboom.
Ze moesten dan in twee rijen. De ene rij die was met de vuile voeten en de andere rij dat was met schone voeten. En dat werd dus helemaal gecontroleerd en die vuile rij die moest daar in die kant. En op een gegeven moment, pap en Appie, die hadden allebei vieze voeten. Dus die moesten in de rij van de vieze voeten. Maar toen moesten ze dus in de rij lopen. En dan zag Appie van, ben jij gek, Hendrik? Wij gaan lekker in die andere rij staan. Dus zij gingen in de rij van de schone voeten.
Appie bleef nuchter. Rustig, Henk, zei hij.
Dan zei Appie van, Hendrik, nou moeten we goed opletten. Van, en even de kop erbij.
Als ze de stok naar beneden hebt, dan moet wij.
Als ze de stok naar beneden doen, waar ze mee geslagen werden. Als we naar beneden gaan, dan moeten wij rennen.
Ze moeten hem dan eerst weer omhoog doen.
Want dan moet hij eerst weer omhoog en dan kunnen wij er snel onderdoor.
Voor ze weer kunnen slaan. En in die tijd moeten wij gauw hem boeten.
En als hij weer beneden komt, dan zijn wij al weg.
Ja, dan zijn we er onderdoor.
Zo gebeurde het ook. Wij kwamen buiten zonder slaag.
Als kind vind je dat natuurlijk een mooie verhaal.
Ja, dat zijn mooie verhaaltjes.
Slimmer. Ja.
En het klopte allemaal. Alleen hij vertelde dat dan op zo'n manier dat wij wel wisten wat er aan de hand was natuurlijk, maar niet hoe erg dat allemaal was.
Dit verhaal intrigeerde Hilde en mij. Want hoewel we met enige regelmaat horen dat de kinderen veel van wat hun vader en opa in de oorlog meemaakten niet wisten, hoorden ze wel dit soort verhalen. Als klein kind al zelfs.
Volgens mij was dit het fragment, toch?
Ja.
Oh, deze heeft het dus niet gehaald. Maar ik ben uiteindelijk heel benieuwd. We zijn eigenlijk heel benieuwd waarom jullie ervoor gekozen hebben dat deze er niet in komt. Maar eigenlijk bedacht ik me net even overschakelen naar Roelie. Want zij zit volgens mij ook in deze chat. En wij hoorden haar net. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe zij het vond om hiervoor geïnterviewd te worden. En hoe zij het vond om deze podcast mee te werken. Ik weet niet of ze in kan muten.
Ja, dat is Roelie.
Hoi Roelie.
Hi.
Hi. Je hoorde jouw stem net. Helaas is dat dit stukje niet erin gekomen in de podcast. Maar hoe vond je het om hier aan mee te werken? Dat deze twee dames jou gingen interviewen voor dit onderwerp.
Nou, dat vonden we heel bijzonder. Toen wij daarvoor benaderd werden, toen hadden we nog wel een beetje zoiets van... En met al dat voorwerk wat Hilde en Marjolein gedaan hadden, van wat moeten wij nog toevoegen? Maar wij hebben dat gewoon met z'n drieën, Geert, Rijn en ik, hebben dat toch wel als ontzettend prettig ervaren om ook onze kant van het verhaal dan te vertellen, hoe dat voor ons voelde. Dus ja, en ik moet ook zeggen, we zijn eigenlijk... Ja, zijn we ook wel heel trots op onze familie als ik zie wat ze meegemaakt hebben en hoe ze waren en dat ze onderduikers hadden, dat ze beslist niet voor de Duitsers wilden werken. Ja, daar word je wel heel trots van als je dan de verhalen allemaal nog een keer weer zo hoort. Dus ja, prachtig. We zijn heel blij mee. Een prachtig document. Heel mooi.
Mooi gezegd. Dankjewel dat je even hierbij wilde komen.
En ik wilde ook nog iets vragen.
Geert net ook zijn hand opstak om iets te vragen.
Even kijken hoor. Ik moet hem dan even unmuten. Dat duurt één seconde. Oh nee, hij is er denk ik. Geert, ben je er?
Ja, ik ben er.
Oh, hoi.
Ja, ik vind het op zich ook heel geweldig. Toen ik net mijn hand opstak, dat was eigenlijk over iets anders wat toen op dat moment gaande was. Maar ik ben super trots op de dames dat ze dit van onze familie gemaakt hebben. We weten er heel veel van, omdat er ook een boek over geschreven is door Marianne de Vries. En ook pap die heeft zijn verhaal op papier gezet. En maar dat op deze manier kenbaar gemaakt worden aan de wereld, ik ben daar heel blij mee.
Ja, want een podcast is dan toch anders dan een boek?
Ja, zeker, zeker. Het is veel levendiger. Ik vind het alleen jammer dat de opname van pap zo onduidelijk waren dat we die niet konden laten horen. En zo plat waren dat Marjolein zei van, nou, dat is mij te plat. Hilde, die redden zich daarmee misschien. Maar dat vind ik wel jammer, maar het is prima opgelost. Ik ben trots op jullie, dames, echt.
Dankjewel.
En nu de vraag van over het fragment wat we inderdaad net hoorden. Waarom jullie ervoor gekozen hebben om, om dit fragment toch niet in de podcast te stoppen?
We moesten kiezen uit twee fragmenten, vonden wij. Ja. Er waren namelijk twee momenten, de kinderen vertellen over twee momenten dat hun vader hen vertelde over de oorlog. Dat hoorde je net in de trailer van, iedereen kan zich nog wel dat moment herinneren dat hij voor het eerst echt hoort over wat zijn of haar ouders of opa en oma hebben meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dit hebben we ook gevraagd aan de kinderen van Hendrik. En zij hebben dus twee momenten, namelijk die verhaaltjes voor het slapen gaan, maar nog indrukwekkender was het verhaal van Geert, die op schoolkamp ging. Tenminste, wij vonden dat nog indrukwekkender en daarom hebben wij daarvoor gekozen.
Ja, dat is ook een fragment geweest dat wij voor hebben gelegd aan die mensen die eens met ons meeluisterden en ze allebei erin hebben gezet. En van welke raak je het meest? Want wij konden niet kiezen toen wij de opnames hadden met de familie Nijboer. En we hoorden dit verhaal over die verhaaltjes voor het slapen gaan, dachten we, nou, dit gaat er sowieso inkomen. En uiteindelijk is het er dus niet ingekomen. Want het was toen toch ook aan andere mensen voorleggen van, we moeten nu een keuze maken. Wij kunnen niet kiezen.
Sterker nog, we hadden het, toen we dit interview namelijk hielden met Geert, Roelie en Rijn, vonden wij dit verhaal, wat je net hoorde, zo indrukwekkend dat we ook muziek erbij hebben laten componeren. Dus dat slaapliedje. Dat je hoort. Ik ga slapen, ik ben moe. Dat is speciaal eigenlijk voor dit verhaal gecomponeerd. Dus het is met pijn in ons hart.
Er zat zoveel werk in eigenlijk al. Ja. Er eigenlijk alles goed als af, maar dat hoort er ook bij.
Maar ook stukken, want wat ik ook heel mooi en bijzonder vind aan deze familie, is dat ze eigenlijk geen wrok hebben gekoesterd. Wat voor leed hen ook aan is gedaan. Je zoon komt niet meer terug. Je bent uitgemergeld, je bent mishandeld, geslagen in kampen. En toch hebben ze geen wrok gekoesterd. Dus ze zijn later, konden eigenlijk over hun eigen schaduw heen stappen. Ze zijn samen met de NSB'ers in het dorp, hebben ze toch het dorp Gieten weer opgebouwd na de oorlog. En er was ook een heel mooi stukje, wat het ook dus niet heeft gehaald, is dat Hendrik met zijn kinderen ging kamperen in Duitsland. En daar is een man, een Duitser, die probeert een tent op te zetten en die mist een deel van zijn been. Lukt hem niet om een tent op te krijgen en dan gaat Hendrik hem helpen. En die man die een deel van zijn been mist, die Duitser, was een Duitse soldaat. Dus eigenlijk zijn tegenstander, de vijand. En toch gaat hij, Hendrik neemt het initiatief van, nee, ik ga niet hier in de slachtofferrol blijven. Nee, ik stap eruit. Ik neem het initiatief en ga die man helpen. Waardoor de rollen eigenlijk omgedraaid worden. En uiteindelijk krijgt hij een hele lange vriendschap met deze man. Dus niet in je eigen ellende, verdriet blijven zitten. Maar doorgaan en die kracht hebben. Dat vond ik ook echt van zowel Geert als van Hendrik echt heel sprekend en heel erg knap en mooi. En ook waar we allemaal wel wat van kunnen leren. Van zo kan je ook omgaan met
heel inspirerend.
Zoveel, ja.
Mm-hmm. Zeker. Volgens mij heeft Geert een vraag. Ik weet niet zeker, maar ik zie je zo wijzen. Met het vinger.
Een opmerking. Je merkt ook aan opa, die heeft nooit in zijn hele interview, maar jullie hebben het gehoord, maar eigenlijk nooit iets verkeerds gezegd over andere mensen.
Nee, nooit.
En ook, maar ook pap, die heeft toen die Duitser geholpen om zijn tent op te zetten. En dat was niet de wrok. Ik vergeet niet weer dat de dominee toen, wat vrienden van ons waren, en dat hij het niet voor kon stellen dat hij naar Duitsland ging met vakantie. Dat was wat ik niet begreep. Mensen die hem zo, een volk wat hem zo nedergemaakt had, zo ver geschopt had, dat hij daarna weer naartoe ging op vakantie. En dan vond ik de apotheose dat hij dan iemand helpt die met één arm. En hij had een arm, dat was in het Ardennenoffensief, was hem daar afgeschoten, dan weet ik wel, dat hij die helpt om die tent erop te zetten. En ja, Rijn ook in zijn verhaal, wat hij toen bij de opening van de podcast verteld heeft, geeft daar ook in aan hoe ze in elkaar zaten en hoe wij eigenlijk in elkaar zitten. Geen wrok, doorgaan en... Het is zoals het is, en maar niet blijven hangen.
Ja, en dat vraagt me. Ik heb ook een beetje een vraag of het te maken heeft met de verwerking van het trauma van die oorlog. Komt dat in deze fragmenten ook naar voren?
Nou, Wat ik daarvan vind, ik ben super blij geweest dat mijn vader toen daar, die foto waar we op bed lagen, op dat moment, ik was 10 jaar, toen hij mij voor het eerst verteld heeft hoe het allemaal in elkaar zat. Voor die tijd waren die verhaaltjes die Roelie vertelde en alle leuke dingen die gebeurden, maar toen echt ook iets meer, iets dieper. En het was zeer frappant dat wij toen, daar, als jongens van 10, 11, 12 jaar, daar zo naar luisterden. Je kon echt een speld horen vallen, toen hij dat vertelde. Hij heeft er 3 nachten nog, weet ik veel, en 2 nachten heeft hij verteld. Maar de volgende nacht, na de eerste keer, moest hij weer gaan vertellen. Dat vergeet ik niet weer. Ja, en... misschien is daar begonnen met zijn trauma vertellen. Roelie die heeft ook gezegd, veel later, dat was eigenlijk toen waren wij al uit huis. En dat was alweer nadat de interviews geweest waren, heeft Roelie er erg op aangedrongen dat pap het op moest gaan schrijven. En dat was ook vanuit het oorlogsverleden. Toen heeft hij iemand getroffen die hem ook op een of andere manier een beetje geholpen heeft. Maar ja, goed, dat hebben we allemaal niet precies meegekregen. Maar dat hij dingen op moest schrijven om er van zich af te schrijven. Hij heeft toen ook inmiddels hartinfarct gehad. En ook dat zijn dingen die emotioneel hem op een ander punt gezet hebben. En hij heeft er uiteindelijk opgeschreven. Even. Zoals hij het geschreven heeft, Roelie ook met al zijn fouten en al dat soort dingen meer. Maar, en daar bedoel ik taalfouten mee, met de D's en de T's die op verkeerde plekken stonden. Maar dat geeft op zich niks. Maar dat is voor ons heel waardevol geweest. En ook daar kun je nog eens een keer weer zien, en we lezen het echt niet elke dag, maar hoe erg het geweest is. Als ik nu vandaag naar dag... verhalen hoor over oorlog, dan zijn er weinig dingen mee, behalve dan eventueel bombardementen voor Arnhem of weet ik veel, maar wat mijn vader en onze opa meegemaakt heeft. Die heeft een zoon verloren en die heeft de erbarming die ze meegemaakt hebben in die kampen. Ik vind dat, je kunt je het niet voorstellen. En ik vind het zo knap van pap, dat hij er ons meegegeven heeft op een manier dat wij er nooit geen last van hadden. Het was zo. Maar we hebben nooit een moment van wrok aan Duitsers of iets van verkeerds. Ook NSB is niet. Ook ik, nou, opa die heeft wel eens een keer gezegd van die en die wist ervan dat, die heeft ons waarschijnlijk verraden. Maar nooit geen wrok gehad. Hij heeft later ook gewoon weer zaken meegedaan. Heeft zijn straf gehad. Nou, zij zo. Ben ik knap.
Dankjewel, Geert, dat je dit al wilt vertellen. Mooi om te horen, gewoon die reacties. En ook inderdaad, ja, dat er nu even wat jij en ook Roelie voorbij komen om wat extra externe verhalen te vertellen. Leuk om te horen. Maar zijn er nog anderen misschien hier die nog vragen hebben over de podcast? Of aan jullie misschien vragen hebben of opmerkingen?
Kijken al 30 mensen mee, zie ik hier.
Echt?
Ja, dat is gewoon een hele zaal vol. Gezellig.
Misschien wilde ik dit niet weten, vind ik te spannend.
Oh shit. Het zijn er nu al 29.
Ja.
We moeten altijd even wachten, want typen duurt soms lang in de chat. Als er een vraag is.
Maar ik weet niet. Anders gaan we gewoon door.
Misschien, ja, ga maar even door. Misschien komt er nog een vraag.
Ja, precies. Ik kan dus altijd hand opsteken of iets in de chat zeggen. Maar, oh ja, de reacties. Toen jullie de podcast hadden gelanceerd. Die hebben denk ik echt heel veel reacties erop gekregen. Via social media, maar ik denk ook gewoon in de buurt zelf. En van de mensen die mee hebben gewerkt. Wil u daar iets over vertellen?
Ja, we hebben een première in ieder geval gegeven. Dat is goed om te vertellen, denk ik.
Nog mocht.
Precies.
Ja. De laatste avond.
Ja. Voor de persconferentie.
Oh, mazzel.
Ja, 11 maart. Ja, 12 maart had het niet meer gekund. 100 mensen in een kerk. Ja.
Wat een timing.
Ja. Ja. Het had geen dag later moeten zijn.
Nee, dus dat hebben we nog wel gedaan. Wat heel bijzonder was. In de kerk, echt ook op de, nee, in het dorpje. En ook heel mooi in de kerk hangt nog een gedenksteen van Harm. Die omgekomen is dus. In de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is ook, het was gewoon heel erg bijzonder en ontroerend. En heel veel familieleden waren daar aanwezig. En ook heel erg mooi als podcastmaker of als radiomaker maak je dan natuurlijk zoiets. En dan is het daar ergens. En je ziet niet hoe mensen reageren. Nee. Maar nu lieten we het horen in de kerk, de allereerste aflevering. En achter me hoorde ik ook af en toe, oh ja, inderdaad. Oh ja, ja precies. Van die herkenning. En ook heel emotionele reacties wat we zagen. Dus toen konden we het ook echt zien en horen. De reacties dus los van sociale media. En dat was echt heel indrukwekkend en heel ontroerend, vond ik. En heel mooi om samen te horen, vooral op die plek.
Ja, ik ben ook heel blij dat het ook, wat familie net ook zei, dat zij het er blij mee zijn. En ook in het dorp zelf, dat mensen echt trots op zijn. Maar wat we ook al eerder noemden, dat het ook voor mensen in de rest van Nederland een stukje herkenning is. En dat mensen erover gaan praten. Dat we dat mensen elkaar berichtjes sturen van, goh, hoe zat het eigenlijk met onze ouders? Wat hebben die precies gedaan? Wat weet jij daarvan? Dat je dat losmaakt vind ik echt heel bijzonder. En dat we gewoon meerdere keren ook mensen hebben gehoord die gewoon tot tranen geroerd waren.
Allemaal positieve reacties. En inderdaad, heel veel herkenning denk ik van mensen. Ja.
Misschien nog om het even af te ronden. Ik hoorde dat het is dus op de radio uitgezonden. En toen daarna kwamen er ook nog zeg maar vragen en fragmenten binnen van luisteraars. Dus dat was nog een ander moment van reactie. Respons die hebben gekregen dan bij de première, toch?
Ja, klopt.
Ja. En dat is uiteindelijk ook onderdeel van het verhaal geworden.
In de laatste aflevering wel, ja. Daar hebben we het wel echt geprobeerd te verwerken.
Is dat niet heel moeilijk? Moet je dan niet de hele script weer gaan aanpassen?
Nee, dat viel mee. We hadden, het grootste deel was natuurlijk al wel rond en af. En we waren sowieso al van plan om in ieder geval Henk Nijboer nog weer opnieuw te vragen. Ik hou altijd van ronde verhalen, omdat we met hem zijn begonnen. Om ook met hem te eindigen, achterkleinzoon van Geert. Maar bijvoorbeeld dat... Hier zitten we dus weer met de namen. De vrouw van de zoon van Geert. Ja. Kunnen we de stamboom laten zien?
Ja, de stamboom.
Dat is de vrouw van Jan.
Ja.
Dat zij contact met ons zou
opnemen. Nee, Marjolein, de vrouw van Piet.
De Piet. Ach ja, kijk, daar ga ik al. Wat erg. De vrouw van Piet. Oh jongens, excuses.
Die leeft nog.
Ja, en dat zij contact met ons zou opnemen om te vertellen dat... dat zij de audio-opnames had. Nou, dat is natuurlijk voor ons in ieder geval voor dat verhaal... vond ik echt een geschenk. Omdat het een soort van vraag is die blijft hangen van... ja, maar hoe is het mogelijk dat de kinderen niet van het bestaan van het interview afwisten? Want dat is toch vreemd. Er zou namelijk ergens wel ooit het moeten zijn gecommuniceerd of iets. Of, dat bleef een beetje een vraag. Dus daar hadden we eigenlijk al... daarmee konden we dat ook beantwoorden... En dat kan je van tevoren niet plannen.
Ik zie ook nog een hele goede vraag die hierbij aansluit. Zien of wil je hem zelf stellen? Margriet stelt hem. Je mag jezelf unmuten.
Ja, hoi, dat ben ik. Mijn vraag, Marjolein en Hilde, is... als jullie alles hadden geweten van tevoren qua proces... en de hoeveelheid werk die erin zit, heeft gezeten... wat jullie hebben gedaan, zouden jullie het dan weer doen?
Ja.
Ja.
Twee keer ja.
Ja. Ja, zonder twijfel.
Ja.
Ja, want ik denk juist dat het hele proces het ook interessant maakt. En dat je daardoor steeds meer in het verhaal komt. En dat het verhaal jezelf ook meer raakt. En dat wil je ook aan de luisteraar overbrengen. Wat ik wel een heel spannend moment vond, was het op mijn... Ik had al best veel uitgezocht en toen hadden we de familie nog niet gesproken. Hadden we Rijn en Roelie en Geert nog niet gesproken. En op dat moment was ik wel bang dat als zij zouden zeggen, nee, we willen niet meewerken, we willen niet dat je het verhaal van onze familie vertelt. Ja, dan hield het op. En als dat was gebeurd, zeg maar op dat moment, en je weer helemaal in een nieuw verhaal had moeten duiken. Terwijl we hier vonden het zo'n bijzonder verhaal, wilden dit verhaal zo graag vertellen. Dat had ik, ja, dat was wel zo'n spannend moment. Van hoe willen ze meewerken, ja of nee? Gelukkig wilden ze uiteindelijk meewerken.
Oké, dankjewel.
Ik heb nog een vraagje aan jullie. Jullie vonden het superleuk om deze podcast te maken. Jullie zeggen inderdaad net van dat jullie het sowieso weer zouden willen doen. En het verhaal is ook gewoon, het kan nog veel verder onderzocht worden en er kan nog allemaal andere wegen kan je opgaan. Vraagt dit dan niet om een vervolg van Hilde 11?
Ja, die komt er.
Wat?
Wat?
Is het nieuws?
Ja, nou ja. Ja. We gaan een vervolg maken, maar dan niet op de Hilde 11. Maar het archief heeft natuurlijk zoveel interviews nog liggen.
Mm-hmm. Nou, het kwam ook een beetje omdat je hoort op een gegeven moment de familie Ketelaar ook in de podcast. Dat waren dorpsgenoten van de familie Nijboer. En nou, via Geert kwam ook weer in contact met hen. Zeiden, we hebben een stukje van jullie vader gebruikt. En ook daar kwam weer een heel mooi verhaal achter. En toen dachten we, het is zo bijzonder. Het is zo'n schat aan informatie daar in het archief. Die verhalen die er liggen, die moeten gewoon verteld worden. Dus het idee is om een aantal van die verhalen die nog in het archief liggen, waar er meer over Drenthe verspreid, in een aantal losse afleveringen te vertellen. Dus het wordt wel dus een iets andere vorm, maar wel...
Dus we gaan het niet zo diep uitpluizen als we hier hebben gedaan,
nee,
voor deze familie. Dus dan één familie per aflevering of één interview per aflevering. Desalniettemin. Denk ik. Nog steeds heel erg de moeite
waard. Verschillende invalshoeken. Ik ben nu bezig met het uitdiepen van een verhaal van een vrouw. En zij hebben 22 Joden gered in de oorlog, een Drentse vrouw. Alleen haar man heeft het niet overleefd. Die is doodgeschoten. Er zijn zoveel van dit soort verhalen die je raken en die verteld moeten blijven worden.
Ja. Mooi dat jullie dat gaan doen. En wanneer kunnen we die verwachten? Of is dat nog...
Ja, eind juni waarschijnlijk al.
Oh, dat is wel snel.
Ja.
Het moet hard werken.
Ja, Sien is echt een podcast veel gratis. Die zat waar is de volgende?
Ja. Ik voel het nu al in mijn buik, zoveel werk.
Ja, daar kom je niet omheen, hè? Als er geen andere vragen meer zijn, wil ik misschien de laatste vraag stellen. Want het is natuurlijk goed om te horen dat het Drentse Archief nu besmet is met het podcastvirus. Maar hoe denken jullie dat corona, zeg maar, invloed heeft op jullie werk, los van dat het aan het begin of aan het einde van het maken van deze de Heelte 11 heel moeilijk werd?
Ik denk dat ik merk in ieder geval, ik werk fulltime als podcastmaker, freelance podcastmaker, en tot nu toe merk ik dat de behoefte groter is naar podcasts, omdat er zoveel wordt afgelast en je zoekt nog middelen om wel te communiceren, om evenementen te organiseren, om toch je verhaal te vertellen. En dan is podcast een goede manier en je kunt gewoon nog afstand houden bij het maken van de opnames. Dus ik merk tot nu toe dat podcasts alleen maar sterker worden en belangrijker. Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork, waar de herdenking niet doorging. Zij hebben dan een podcast gemaakt. Ja, dat is toch fantastisch.
Ja, die zullen we dan ook maar even in de show notes linken. Ik wist niet dat deze bestond, dus dat... daar kunnen mensen dan hierna naar luisteren als ze daar nog interesse hebben. Ik zie dat Edwin ook nog een vraag heeft. Edwin, je mag jezelf weer unmuten.
Ja, als het goed is ben ik weer te horen vanuit het Noord-Hollandse. Jullie hebben een prachtige provincie, Drenthe. En ik heb twee mooie woorden geleerd. In ieder geval het woord hui viel me op. Volgens mij de laatste aflevering. Ik ben erg met woorden bezig en dialecten. En dat vind ik een prachtig woord. Dus het is een beetje onrust, hè, geloof ik. Dat je kunt hebben, dan heb je hui. En verder heb ik nog een vraag. Want het er niet over willen praten, dat heb ik ook gemerkt bij allebei mijn opa's bijvoorbeeld. Die nooit over de oorlog over Nederlands-Indië wilden hebben. Dat komt dus heel breed voor. Zijn er ook bepaalde dingen die typisch bij de regionale mentaliteit horen in hoe mensen er soms mee omgaan? Bijvoorbeeld een bepaalde nuchterheid of iets anders, wat jullie is opgevallen?
Ja, ik denk dat het niet praten wat je zegt is denk ik wel Drenthe breed. Nederland breed. Ik ken ook verhalen uit Amsterdam en uit Gelderland. Dus ik denk dat dat wel... Dat niet typisch voor Drenthe is. Maar ze zeggen altijd over Drenthe turf je never en achterdocht. Maar of dat hierbij past...
Hmm. Ja, maar dat er misschien andere dingen zijn die typisch Drents of een regio zijn. Dat je zegt, ja, zo'n reactie die we hebben gehoord in opnames of van de familie.
Nou, wat Geert net ook zei, en dat heeft deze familie echt het toch maar de soort toch kunnen vergeven. Want je hebt gewoon hier die dorpen waar echt een groot deel van de mensen bij de NSB zat. Dus die familie hebben verraden, misschien een familielid hebben doodgeschoten, en toch weer een manier vinden om met z'n allen het dorp weer op te bouwen na de oorlog. Je moet toch verder, je moet mensen helpen. Wat Geert net zei, ze hebben een straf gehad. Ik denk dat dat wel, het wel typeert.
Ja.
En toch, en dat heeft deze familie minder, maar in de andere interviews die we niet hebben gebruikt, hoor je dat meer. En ik ken het ook in het dorp waar ik ben opgegroeid. Je wist precies waar de nazi's wonen. Of de NSB'ers, zeg maar, die dan de bijnaam nazi is.
Ja.
Dat je, kon je tot in de lengte der dagen vertellen.
Als je kijkt naar de gemeente Aanhunze dan. Bijvoorbeeld struikelstenen, Edwin, je weet wat dat zijn?
Ja, die hebben we ook hier in Zaandam wel. Ja. Bij huizen bijvoorbeeld, waar Joodse mensen zijn weggehaald.
Ja, precies. Nou, in de gemeente Aanhunze zijn de struikelstenen... nog niet gelegd. Dit jaar worden ze wel gelegd. Ik geloof dat ik dat ook wel in de aflevering vertel. Maar dat kwam dus omdat het nog te gevoelig lag. Ook omdat er zoveel NSB'ers wonen in deze gemeente. Ja, dat vond ik heel typerend.
Ja.
Heel bijzonder, dank jullie wel. Ja.
Ja.
Ik zie dat er ook nog een vraag is van Sander en Tatjana. Die hebben hun hand opgestoken.
Hallo.
Hoi.
Hi.
Hallo.
Ja, ik had eigenlijk nog wel een vraag over het moment dat jullie die podcast lanceerden in die kerk. Wat hebben jullie toen laten horen? Was dat de volledige podcast en dan dus alle afleveringen aan elkaar gemonteerd?
Aflevering
1. Oké. Nee, oké. Okay. Ik vond het wel bijzonder dat... Ik weet niet, ik zag het dan voor me dat de hele kerk anderhalf uur muisstil zat te luisteren naar de podcast.
Nou, maar er waren mensen die het heel spannend vonden, hoor. Die zeiden van... dat zeiden ze achteraf tegen ons. Dat ze zeiden... Nou, ik zag het echt niet zitten om 25 minuten een beetje stil te zitten en te luisteren. Maar dat het zo voorbij was. En dat ze zeiden, oh, willen meer horen. Dus dat was wel een goed teken. Ja.
Oké. Okay.
Dat is wel gaaf. Ik heb ook nog wel een vraagje. Ik heb hier naast mij een cassettedek staan, omdat ik mijn cassettearchief aan het digitaliseren ben. Hebben jullie dat ook gedaan met de cassettes die jullie te leen kregen hier voor deze podcast van het archief? En zo?
Ze waren gelukkig al digitaal.
Oh.
Maar je hoort bijvoorbeeld wel, wat ik heel erg leuk vind, ik weet niet of jij het hebt kunnen horen, dat het iets is doorgedrukt, dus je hoort een echo op het materiaal.
Ja,
zeker.
Ja, dat vond ik zelf heel mooi.
Dat heeft wel iets magisch, hè? Ja.
Ja.
Ik vind cassettes sowieso altijd wel iets bijzonders hebben. Hoe lang je dan moet wachten tot het weer gespoeld is en zo. En,
met een potlood erin.
Ja, oh. Ja, ik had van de week ook weer een tapeje afliggen, dus herkenbaar.
Oké, okay, nou dat was hem wat ons betreft.
Dank je. Dankjewel. Waren dat de laatste vragen, denk ik.
Ja, dan was het hem volgens ons betreft ook, toch, Sien?
Ja, we zijn op het einde gekomen, aan het einde gekomen van deze podcastclub editie over de Hilte 11. Ik wil Marjolein en Hilde heel erg bedanken dat jullie hierbij aanwezig waren, dat jullie al onze vragen wilden beantwoorden. Maar ik wil ook Roelie en Geert bedanken. Dat zij ook eventjes erbij kwamen gezellig. Ja, ja, ik wil iedereen bedanken. En ook de luisteraars, natuurlijk. Mocht je de podcastclub willen steunen, koop dan een mooie podcastclub pin voor slechts 10 euro. Ook op de website van het podcastnetwerk. En daar vind je ook alle voorgaande afleveringen van de podcastclub. En als je nog mee wilt doen aan de Podcast Academie, dan kan je daar ook voor nog kaartjes kopen op de website van het podcastnetwerk. Dat zijn heel even mededelingen deze.
Marjolein geeft een workshop, hè? Toch, Marjolein? Wanneer is dat weer? 16 mei.
Ja, over hoe je met al dat vele materiaal moet omgaan en dan toch een goed verhaal aflevert.
Er zijn nog een paar plekjes vrij.
Hoe je met 20 uur aan interviews, of wat was het? 22 uur aan interviews.
22 uur aan materiaal.
Oh. En deze aflevering komt in de feed van de podcastclub. Abonneer waar je wil en laat een recensie achter. Dat vinden wij superleuk. En dan kunnen we willen ook graag van jullie horen wat jullie ervan vonden. En welke podcastmakers jullie graag een volgende keer zouden willen uitnodigen. Verhalende podcastmakers, dan moet ik erbij zeggen. En voor de rest, ja, hartstikke bedankt allemaal dat jullie erbij waren. Ik vond het superleuk de eerste keer. Beetje spannend ook wel, maar vooral heel erg leuk en gezellig. Ik hoop dat jullie dat ook vonden.
Ja.
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 Ja. Dan ben je helemaal rood in
mijn mond.
Hallo. Ik ga even iedereen unmute en dan kunnen we allemaal tegelijkertijd klappen, oké? Okay? Ja. Als dankje. Oké, okay, klappen. Hey. Jee, en blijf veilig allemaal, hè? En binnen. Lekker podcast luisteren.
Het is klaar nou, of niet?
Ja, nu is het afgelopen.
Ja. Ik heb nog een verhaal, en dat hebben we ook niet verteld toen jullie hier waren. En dat is toch wel eigenlijk een heel mooi verhaal. En dat gaat ook een beetje over het... Het niet blijven zitten met dingen, maar toch vooruit willen kijken. Dat hoorde ik wel bij onze familie. Maar dat houdt niet in dat dingen niet blijven zitten. Want zo herinner ik me nog dat opa was echt ook wel een vriend. Ik ben ook een paar keer met opa naar Canada geweest, naar mijn tante, omdat hij niet alleen kon reizen. Dat opa op een gegeven moment, heb ik hem wel eens gevraagd van, nou opa, ben je bang om dood te gaan? Hij is 96 geworden. En toen zei hij dat hij daar heel bang voor was, want hij was vooral ook bang Want als die voor de poort zou staan, dan kwam die vast niet binnen, omdat die zo slecht geweest was. Nou ja, en verder vertelde die daar niet zoveel van, dus hij vertelde niet precies waar die slecht. Maar ik denk dat dat dus heel erg te maken heeft dat hij om haar niet vrij heeft kunnen komen toen. En dat verhaal is eigenlijk, dat heb ik jullie toen ook niet verteld, omdat dat toen niet te sprake kwam. Maar ik moest er nu aan denken ook, als je het dan hebt over, dat je met dingen blijft zitten, dat je gaat verder, want wat geweest is, is geweest. Maar sommige dingen, die zijn zo geankerd, dat je, ja, die raak je schijnbaar niet kwijt. Dus ik denk dat hij het gewoon heel moeilijk heeft gehad. Mijn lieve opa.
Ik
heb jij toen gezegd, Rolie?
Wat zeg je?
Hoe heb jij toen gereageerd?
Ja, ik had een hele mooie band met opa. Ik kon ook niet begrijpen waarom hij dacht dat hij niet in de hemel zou komen. En opa, die was eigenlijk, hij was ook heel christelijk, opa. En ik had toen op een gegeven moment een periode toen dat ik ook bang was voor geesten. En toen heb ik toch aan opa gevraagd, omdat ik mij daar veilig genoeg voor voelde, heb ik tegen opa gezegd, opa, als jij bent zo'n goede vriend van mij, als jij doodgaat, wil je dan niet als geest bij me komen? En in plaats dat hij nou zegt van, nou, Roelie, geesten bestaan niet. En hij zegt, Roelie, als jij dat niet wil, dan zal ik dat niet doen. Hoe leuk is dat?
Aardig.
Dat was nog even een toetje.
Ja,
dankjewel.
Ja.